Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Jasper van Dijk, te gast is bij mij oud Partij van de Arbeid voorzitter Hans Spekman. En we gaan het hebben over linkse samenwerking en haperende formaties. Hans, welkom dat je er bent bij De Nieuwe Wereld.
Leuk.
Wij zijn natuurlijk ook oud-collega's.
Zeker.
In de Tweede Kamer.
Zeker. En oud-teamgenoten met voetbal.
Oud-teamgenoten met voetbal.
Met Kamerelftal.
Ja, een legendarische wedstrijd hebben we ooit nog eens gespeeld. Zeker. We zijn allebei Utrechters. Ook mooi. En we zijn denk ik allebei links, progressief. We strijden voor een sociale wereld. Genoeg om over te praten dus. Misschien aardig om te beginnen met het laatste nieuws. Kim Putters is afgelopen week met zijn rapport naar buiten gekomen. En hij pleit voor een extra parlementair programma-kabinet.
Ja.
Wat dacht jij toen je dat hoorde?
Ik dacht, knap gedaan, Kim. Ja. Eigenlijk, dat was mijn eerste gedachte. Ik bedoel, ik mag Kim graag, ik vind Kim supergoed. En ergens moet je een truc vinden dat ze ineens allemaal iets willen. Iets kunnen willen voor de buitenwereld, ook wat ze eigenlijk al willen, dat ze samenwerken. Ja. Ze willen wel samenwerken, alleen hoe doen ze het? En hoe houdt iedereen zijn hoofd een beetje recht omhoog erbij? En hij heeft een formule gevonden waar ze allemaal mee uit de voeten kunnen voor nu. Dus dat vind ik op zich knap.
Zeker, dat vind ik ook. Aan de andere kant, ja, je leest ook alweer direct hele sceptische reacties. Ten eerste natuurlijk, het was toch zo dat de VVD en NSC, Pieter Omtzigt, geen gewoon kabinet wilden.
Nee.
Heel veel mensen roepen nu, maar is dit niet gewoon een meerderheidskabinet? Oké, de politiek leiders gaan niet in het kabinet, die gaan in de Kamer.
Ja, dat is wel eerder duidelijk dan lang. Hè? Want we hebben heel vaak, ik heb ook politiek leiders gehad die altijd zeiden, ik blijf in de Kamer, maar dan bleven ze toch niet in de Kamer. Diederik bleef dan wel in de Kamer. Er was altijd gedoe over.
Ja.
Dus dat op zich vind ik, zeg maar, er zitten een aantal dingen in die wel degelijk vernieuwend zijn. Dus dat ze allemaal in de Kamer blijven, maakt de positie van de Kamer echt wel sterker.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij dat allebei weten hoe dat nou helemaal werkt. Als zij daar zitten, dat maakt het sterker. Dus dat vind ik een verbetering. Dat ze wat mensen van buiten erbij halen, weet ik niet of dat een verbetering is. De vraag is of ze niet dat gewoon allemaal mensen zijn die eigenlijk toch bij die partijen horen.
Mm-hmm.
Dus dat weet ik niet. Ik weet ook niet of de kwaliteit altijd hoger is. We hebben altijd wel eens staatssecretaris en ministers gehad die helemaal van buiten kwamen. Dat waren niet altijd de beste. Waren soms hele slechte. Dus ik weet niet of daar nou de vernieuwing vandaan moet komen.
Nee.
Wat ik wel interessant ook weer vind, is dat de politiek moet veranderen. En je moet meer ruimte geven voor de individuele volksvertegenwoordiger. Dus je moet minder af van discipline, zeg maar, in de politiek. Hè, die mijn politiek ook had, maar jouw politiek denk ik ook. Weinig ruimte geven voor individuele standpunten of individuele ruimte. Deze constructie zou dat iets meer kunnen bieden. Dus dat vind ik op zich interessante dingen. Voor de rest blijft het een gewoon kabinet die uiteindelijk, denk ik, toch voor de moeilijkste onderwerpen zullen ze elkaar geen ruimte geven. En zullen ze dat willen dichtregelen van tevoren.
Want daar was ook weer de passage van Pieter Omtzigt, zou die zijn, dat hij zei, we gaan een akkoord op hoofdlijnen maken.
Ja.
Behalve als ik het belangrijk vind, dan moet het ook tot in de detail.
Ja, zo gaat het altijd. Dus je zag in alle kabinetten waarin wij hebben gezeten, waar ik zelfs aan heb mee onderhandeld, dat de onderwerpen die dan heel gevoelig waren, ja, dat werden echt zulke brokken tekst. En in die brokken tekst zie je eigenlijk al gelijk, als je een beetje geoefende lezer bent, jij zal het ook altijd gezien hebben, nou, daar zit heel veel ingewikkelde gesprekken aan vooraf.
Ja.
He, dus toen wij een afspraak hadden met de VVD over het kinderpardon, wat ik zelf heel belangrijk vind, maar dat werd zo'n tekst.
Ja.
Omdat ze probeerden ook allemaal weer waarborgen in te doen dat er daarna niet nog een keer iets kwam. Ja,
nee, precies. En dan is met name, denk ik, nu op financieel gebied,
zeker,
ligt het heel moeilijk. Natuurlijk VVD en Omtzigt, die zijn vrij van de strakke hand, denk ik.
Ja.
En Wilders en Van der Plas zitten meer misschien op de lijn van ho, je hoeft die begrotingsregels zijn niet heilig.
Ja.
Dus dat zal spannend worden, denk ik.
Ja.
Denk jij dat het wel gaat lukken, dat er iets gaat komen?
Ik denk dat ze allemaal weten dat het moet. Dus ik denk dat er wel iets komt. Ik had zelf al toen die verkiezingsuitslag was, die natuurlijk is zoals die is, dacht ik, nou, dat wordt juni. Dus dat was mijn voorspelling toen en daar blijf ik nog eventjes bij, omdat ik zie dat ze uiteindelijk wel willen. Ze hebben ook een mandaat gekregen die enorm groot is. Dus ze moeten dat mandaat omzetten, anders worden mensen ook chagrijnig. Alleen of ze onderling zich kunnen gaan gedragen, dat weet ik niet.
Nee.
He, dus nu moeten we eerst afwachten hoe het nu de komende week gaat. Of er allerlei kleine pesterijtjes naar buiten komen, ja of nee. Als ze dat nu kunnen nalaten, dan denk ik dat het juni kan worden.
Die kleine pesterijtjes, die werden natuurlijk, die zagen we all over the place tijdens Plasterk, zeg maar. De Plasterk, de eerdere informateur. En er bleef maar getwitterd worden, wat ik echt heel verbazingwekkend vond.
Ja.
Toen leek het wat rustiger te worden. Maar nu zie je ook weer Wilders die opeens roept van... ja, staatsrechtelijk klopt er natuurlijk geen zak van dat ik geen premier mag worden. En we weten allemaal wie dat gedaan heeft. Omtzigt. Vind jij dat gek? Al dat getwitter, is dat iets nieuws? Of hoe kijk jij daarnaar?
Het is natuurlijk geleidelijk aan steeds meer geworden.
Ja.
Dus het gevecht om de beeldvorming... dat is zo massaal aanwezig. En het lijkt wel alsof dat alles overheerst is. Zelfs boven iedere inhoudelijke ambitie.
Mm-hmm.
Maar ik vond eigenlijk dit nog wel... Dit snap ik nog wel dat hij dat doet. Want hij wil zich zo neerzetten. Ik vond zeg maar de karakteraanvallen op Pieter Omtzigt vond ik veel schadelijker. Denk ik. Omdat zeg maar wat hij nu doet... zal die andere partijen niet boos maken. Maar die denken er het zijn of het haren van. Maar dat er zeg maar iets werd gedaan aan het karakter van Pieter Omtzigt. Van het overspannen of dat soort dingen. Ja, dat is wel echt schadelijk. Want dat gaat onder de huid zitten toch ook bij Pieter Omtzigt en bij mensen die hem mogen.
Mm-hmm.
Dat gebeurt. Dus dat vind ik eigenlijk de schadelijkste uiting. Maar ik snap die behoefte niet om tijdens zo'n proces constant op Twitter te zitten. Dat snap ik niet.
Je kan van een kilometer zien dat natuurlijk alleen maar tot extra problemen leidt.
Maar misschien is het ook wel de druk die Geert Wilders nodig heeft natuurlijk met zijn PVV om de anderen binnenboord te houden. Omdat het belangrijkste is, toch altijd bij verkiezingen, als die geweest zijn, wanneer is iemand toe aan de volgende verkiezingen? En als je heel laag staat in de peilingen en de anderen nog hoger, en ik weet wel, iedere politicus zegt dan, ja, het zijn maar peilingen, maar dan heb je toch niet zo graag verkiezingen.
Zeker.
En dat wapen zet hij natuurlijk massaal in om zo druk te houden op die andere drie dat ze met hem gaan.
Mm-hmm.
Dat denk ik.
En vind jij als kiezer of als kijker naar de politiek in Den Haag het nu wel terecht en goed als dit kabinet er gaat komen?
Ja, ik was van begin af aan voorstander. Heel veel partijgenoten vonden dat heel stom van mij.
Mm-hmm.
Maar ik vind, dit heeft de kiezer gezegd.
Mm-hmm.
Ik weet dat er andere meerderheden mogelijk zijn. Maar als je kijkt naar wat ze daadwerkelijk hebben gestemd en stemmotivatie. Ja, dan wilden ze dit. En ik ben blijvend democraat. Dus dan vind ik dat vertrouwen waargemaakt moet worden. En hoop ik dat eigenlijk ook.
Ja.
Ik ben het zelf helemaal met heel veel dingen oneens. Nogal fanatiek oneens.
Mm-hmm.
Maar ik vind, dat is de democratie. Dat je gewoon uiteindelijk een stem geeft op wat je hoopt. En dan iets op basis van trucjes proberen te voorkomen vind ik eigenlijk slecht. Dus ik hoop dat het wel een succes wordt.
Wat bedoel je met trucjes?
Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel trucjes die iedereen gebruikt. In Amerika gebruik je trucjes door stemdistricten net te veranderen. Hier kan je ook trucjes hebben om net meerderheden te voorkomen. Dus om andersom alleen maar druk te leggen. En eigenlijk alles uit de kast te halen om daar de verhouding te veranderen. Want soms wordt er ook vanuit de nu zittende oppositiepartijen, of die niet in het kabinet gaan, wordt er natuurlijk ook allerlei spinsels rondgegooid in de media over wat de verhoudingen tussen de mensen zijn. Dat er bij NSC ook mensen zitten die totaal oneens zijn met de PVV.
Mm-hmm.
Dat daar meer labiele mensen bij zitten. Dat wordt natuurlijk gewoon allemaal gezegd. En sommigen nemen dat over. Dus dat vind ik een trucje.
Ja.
Dat gaat weg van wat is nou de politieke agenda van dit kabinet? Wat wordt het?
Mm-hmm.
En waarom wil je dat het anders wordt? Waarom vind je dat ze de volgende keer toch maar weer op jou moeten stemmen?
Ja.
Waarom wil jij dat vertrouwen hebben? Waarom verdien je dat vertrouwen?
Ja.
En dat is mij eerlijk gezegd een raadsel. Dus ik heb van geen van de partijen eigenlijk de laatste tijd gehoord wat zij eigenlijk willen met ons land. Ik heb natuurlijk wel die lezing gezien. Ik heb de lezing van Frans gezien, de Banning-lezing. Ik heb natuurlijk gevolgd de nieuwe wind die er bij jullie is. Maar het is allemaal nog vrij dun in mijn ogen.
Mm-hmm.
Het is nog geen oplossing voor de totale politieke verschuiving die in ons land heeft plaatsgevonden naar rechts.
Als dit kabinet mislukt, als volgende week bijvoorbeeld Omtzigt zegt ik wil het toch echt niet, dan is Timmermans wel aan de beurt.
Ja, ik denk dat dat niet gebeurt.
Want, wat komt er dan?
Ik denk dat Omtzigt dat niet zal zeggen. Ik denk ook dat de VVD nooit zou willen... Want dat is echt gewoon zelfmoord voor ze... als zij dan in dit stadium alsnog met ons gaan.
Mm-hmm.
Ik weet wel dat er krachten zijn binnen de VVD. Het Nijpelstroming, zeg maar. Die, mm-hmm. die vindt dat er gewoon een keurig middenkabinet moet komen. Maar dat is niet meer. Dat past niet meer bij deze tijd. Er zit iets razends in het land.
Mm-hmm.
En dat moet er ook uit. En ik denk dat de andere partijen eerder moeten bedenken... waarom zit dat razend in het land? En daar een antwoord op hebben. Het is toch echt volstrekt idioot... dat als er zoveel mensen boos waren op dit laatste kabinet van Rutte...
Mm-hmm.
dat en de SP en PvdA GroenLinks, dat we geen van drieën als uitdager van de macht werden gezien. Mm-hmm. Geen van drieën. Mm-hmm. En waarom niet? We zaten in oppositie. Dus waarom nemen mensen zeg maar, onze antwoorden niet serieus? Waarom is de radeloosheid van iemand in Pekela, waarom werd die beantwoord wel door Geert Wilders? In de ogen van diegene in Pekela. En niet door ons. Mm-hmm. Jullie waren er ook ooit sterk. Vreemijs was er ooit
zeker.
Het sterkst. Gewoon... Zijn die mensen van Pekela veranderd? Of zijn wij veranderd?
Ik denk dat het zeker te maken heeft met dat Wilders ijzersterk oppositie voerde. En dat als geen ander kon verwoorden. Hij was inmiddels ook de Nestor van de Tweede Kamer. Ja. En hij kon echt dat heel stevig neerzetten. Maar ik denk ook net zo goed dat migratie een heel groot
zeker.
Punt is. En dat daar links niet voldoende op werd gekozen. En mensen zeggen van nee, ik ben er klaar mee. Zowel arbeidsmigratie als ook asielmigratie. Ik ga op Geert Wilders stemmen.
Ja, ja maar ja, dat komt ook wel... Ik denk dat arbeidsmigratie voor veel mensen een groter probleem is dan asiel. Mm-hmm. Dat denk ik. Mm-hmm. Voor asiel zit ik ook helemaal eigenlijk aan de linkerkant. Dat als er gewoon mensen vluchten voor oorlog en geweld, dan zijn ze hier welkom. Punt. Vind ik mm-hmm. eigenlijk compromisloos. En als dat dan geen zetel op zal leveren, dan is dat zo. Maar ik denk dat de arbeidsmigratie problematischer is. En dat gek genoeg een partij als de Boerenburgerbeweging daar weinig aan zou willen doen.
Zeker.
Want de boeren, de champignonkwekers, Westland. De aspergekwekers... Die gaan allemaal kapot als er geen arbeidsmigratie is.
Ja, precies.
Dus ik denk, hoe zuur ook, dat ze wat dingen zullen doen op asiel. Maar dat de problemen voor de mensen in Poelenburg, of in het Laakkwartier in Den Haag, of in Sittard-Geleen, die zullen niet minder worden.
Ja.
Hoogstens misschien iets voor de mensen van Ter Apel. Maar zelfs dat durf ik te betwijfelen, want... De spreidingswet heeft in dit samenstel ook geen meerderheid. Terwijl er blijven natuurlijk mensen hier naartoe komen.
Ja, maar jij zegt, je vindt dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld, die moeten wij hier ontvangen. Dat ben ik met je eens. Het punt is denk ik ook dat binnen de asielprocedures er ook dingen fout zijn
gegaan. Weet ik.
Dat mensen asiel aanvragen terwijl ze daar helemaal geen recht op
hebben. Dat is altijd zo geweest, hè? Dat is altijd zo geweest. Er zijn altijd... Als er dan de Algerijnen mochten vluchten, dan gaan er ook een deel van de Tunesiërs mee. En die zegt, ik ben ook een Algerijn. Dat is altijd zo geweest. En dan waren er altijd en goede testen en discutabele testen om erachter te komen. Er zijn taaltesten geweest, leeftijdsbepalingen met botten. En allerlei dingen probeer je om de fraude tegen te gaan. Mm-hmm. Dat is altijd zo geweest. Maar die groep is netto gewoon veel kleiner dan de arbeidsmigrantenstroom. En die is ook nog veel ontwrichtender voor de woningzoekenden. Mm-hmm. En dat zie je overigens ook, dat vond ik dat Pieter Omtzigt een terecht punt had. En jammer genoeg vond mijn partij dat niet. Om die verengelsing van de studies tegen te gaan. Want als ik kijk naar studenten in alle studentensteden. Om nog een woning te vinden in die steden is bijna onmogelijk. Omdat je struikelt gewoon over de Engelstalige studenten. Het is een verdienmodel geworden.
Dus je hebt...
Even nog los van dat ik vind dat je moet studeren op in je eigen taal. Omdat precies. Je dan net op een beter niveau studeert dan als je dat dan doet op een taal die je net niet helemaal beheerst. Maar dat vind ik ook nog.
Maar je hebt dus studentenmigratie, je hebt arbeidsmigratie, asielmigratie.
Ja.
Precies, nee, maar al die vormen van migratie bij elkaar zijn een enorm issue geworden. En eigenlijk is daar denk ik kort gezegd rechts is eigenaar daarvan en links niet.
Ja, maar dus ik vind ook nog wel de vraag waarom is het een issue geworden? Want ik vind dat het een issue is geworden, in mijn ogen, omdat er een enorme woningnood is.
Ja.
Want dan is het ook meer een issue, want dan denk je, ja, tering. Ik heb mijn kind, die krijgt geen huis, die is nou 30, die woont nog steeds thuis. Die staat al 15 jaar ingeschreven. En die anderen krijgen allemaal een urgentie, daar word je gek van. Of pandjes worden verkocht bij jou in de straat, die worden gesplitst. Die eigenaar die verdient goud geld mee en die pompt hem helemaal vol met arbeidsmigranten. De leefbaarheid gaat achteruit. Mm-hmm. Dus dat, zeg maar, dat is allemaal over wonen. Nou, dan gaat het over de bestaanszekerheid op inkomen, zorg, armoede die is toegenomen in ons land. En dat wijt je toch dat je die pot verdeelt met een aantal anderen. En of dat terecht is, dat vind ik nog de vraag. Want ik denk dat er ook andere keuzes te maken zijn met hetzelfde geld. Alleen dan kijk je naar de groep die dichtstbij staat. Dat is altijd zo geweest. Dus je pist altijd toch een beetje op de groep die naast je staat. Als je neidig bent.
En dan bedoel je dus de man of vrouw met de bijstand, de Nederlander, zeg maar. Ja. En die kijkt naar de migranten, asielzoeker, die krijgt een woning. En mijn dochter of mijn zoon krijgt niet geen woning.
Ja.
En hebben ze dan een punt of niet?
Ja, natuurlijk hebben ze een punt. Maar de vraag is dat speelbord groot genoeg? Of moeten er gewoon niet meer woningen komen en moet er in andere grondpolitiek gedaan worden en moeten de rijken een beetje opschuiven om te zorgen dat er meer woningen komen? Ik bedoel, in Utrecht zijn ze heel trots op een nieuw groen stukje wijk. Mm-hmm. Dat is vlakbij mij, maar de goedkoopste woning is 5 ton.
Ja.
Dat is niet normaal.
Ja.
En wie moet daar dan gaan wonen? En als mensen daar naar kijken, dan worden ze neidig en dan zien ze alleen, daar kan ik niet bij. Want dat is de macht, daar kan ik sowieso niet bij. Dus dan word ik maar boos op die urgentieverklaring van die schaarsteverdeling. Dat ik die niet krijg. Maar dan moet gewoon, ze hadden daar ook gewoon vol kunnen bouwen. Je kan bij ons ook in Utrecht, kan je die ene polder helemaal vol plempen met sociale woningbouw. Maar er staat dan gras. Dat mag dan niet. Dan gaan we bouwen in Merwede-kanaalzone. En daar is per hectare de grond 1 miljoen. Of nee, 100 miljoen. 100 miljoen, hè. Dus wat voor woningen gaan daar komen? Dus dat zijn gewoon, en omdat je zeg maar omdat die koek zo klein is geworden met die woningen, en dan word je neidig in het systeem waar je het dichtst bij kan, waar je het meeste grip op hebt.
Maar Hans,
en dat is asiel.
Als je hier het politieke debat, dit is denk ik een heel goed voorbeeld, dan is het politieke debat in de Tweede Kamer als volgt. Links zegt, ja, het tekort aan woningen komt door neoliberaal beleid en dat moet anders, er moeten meer sociale woningen gebouwd worden. En rechts, Wilders zegt, die asielzoekers nemen alle woningen in.
Zeker, ja. Nee, maar als je zegt alleen al het begrip neoliberaal, ik weet dat populair is in sommige kringen, maar dat is een woord wat eigenlijk niet meer echt connoteert bij mensen. Van nou, dat is je mening, je wil het morgen veranderen. Dus dat is toch. Kijk, als je nu een wethouder krijgt die zegt van nou, het kan allemaal, maar ik ga mijn eigen woningbouwcoöperatie oprichten. Ik onteigen daar een paar gronden van die rijke grondspeculanten die er geen reet mee doen. Dan is het jou ook menens op hetzelfde niveau als Wilders met die asielzoekers. Snap je? Dus je kan wel een politiek maken die gewoon in woordkeus, maar ook in daad, echt anders is en een antwoord is op de radeloosheid die mensen voelen. Waardoor ze nu naar Wilders zijn gegaan. Dat denk ik.
Wat vind jij ervan dat Timmermans, maar ik denk ook de SP, die hebben eigenlijk al vrij snel gezegd, wij gaan geen ministers leveren voor het kabinet.
Ja. Ja, misschien hebben ze ook wel gezegd, we leveren geen informateurs.
Nee, dat hebben ze niet gezegd. Nee, in ieder geval heeft het niet gewerkt. Want er werd al terecht gezegd, moeten informateurs verplicht lid zijn van de Partij van de Arbeid?
Ja.
Plasterkutters. Vind jij dat opvallend?
Nee, maar dat is natuurlijk logisch. Dat gebeurde iedere keer. Dat gebeurt iedere keer in gedoogconstructies. Maar we waren ook wel weer als PvdA, weet ik nog, heel trots dat Martin Verheyen werd gevraagd toen in die coronatijd VVD-minister opbranden, omdat het gewoon een hele pittige tijd was. Dat was ook sneu.
Ja.
En toen werd Martin gevraagd om even in te vliegen.
Ja.
En dat deed hij. En daar vonden een paar partijgenoten vonden dat best moeilijk in zo'n kabinet. Maar er waren er ook heel veel die zeiden, nou, trots, fijn, we hebben goede mensen.
Maar dat is ook net even anders. Dat was natuurlijk een beschaafd Rutte-kabinet. En hier zit je met een Wilders-kabinet, waar Timmermans denk ik veel harder erin gaat. En echt ook gewoon aangeeft, wij gaan hier niet aan meedoen.
Nee, maar ik snap ook dat hij dat zegt. En ik snap ook dat de SP dat zegt. Ik snap van alle partijen dat ze dat zeggen. Want dat is nu het speeltuintje van deze vier partijen. En dan moeten deze vier partijen dat ook oplossen.
Dus
als zij iemand weten te verleiden van wie dan ook om in te stappen, dan moeten zij dat doen. Maar dat is niet voor de rekening van de andere partijen. Laat staan dat die dan ineens meer binding voelen met dat kabinet.
Maar wat vind je dan van Plasterk en Putters?
Ik vind het hartstikke goed.
Wel?
Ja, zeker. Ja, maar mag ik ze allebei graag.
Yeah.
Alhoewel ik het zeg maar, met de een iets vaker oneens ben dan met de ander. Maar ik denk dat is toch een goede recht om dat te doen. Er is een democratisch proces geweest. Dat is verkiezingen.
Yeah.
Er is een uitslag.
Yeah.
Er is best wel veel aan de hand in ons land. Er zijn heel veel problemen voor hele grote groepen mensen. Ik zie dagelijks de armoede. En dat neemt niet af, maar dat neemt toe. Ik zie de worsteling van werkende mensen. En vooral alleenstaande moeders. En die op onmogelijke tijden moeten werken. Er is heel veel aan de hand. Dus ik vind het fijn dat er dan wel mensen naar voren stappen die zeggen, ik wil meehelpen om het op te lossen.
Maar je vindt dus een informateur iets anders dan dat Timmermans een minister zou
zijn? Ja, dat vind ik iets anders. Omdat je moet nu deze partijen wel verplicht om het eerst zelf even te doen en niet het probleem af te schuiven op al die anderen. Dat ze
en wordt ook gezegd, misschien wordt Kim Putters wel premier.
Ja, nou ja, ik had hem ooit heel graag gezien als partijleider van de Partij van de Arbeid. Omdat hij, het is gewoon fijn als er iemand is die en een goed hoofd heeft en een goed hart heeft. En sterk idealistisch gedreven is. En dat is Kim. En Kim, die maakt zich natuurlijk zorgen over de groeiende tweedeling in ons land. Kijk, een van de oordelen die hij gaf in de krant van zijn tijd van het Sociaal Cultureel Planbureau. Toen gaf hij aan in één zinnetje, een venijnig zinnetje, maar het is niet echt opgepakt in de media of niet groot gemaakt. Toen zei hij, ja, mensen die hebben niet alleen het gevoel met een bescheiden inkomen en een bescheiden opleiding dat ze niet meetellen. Het is gewoon, ze tellen ook eigenlijk feitelijk minder mee. Dus zijn analyse was, mensen met een bescheiden inkomen en een bescheiden opleiding tellen in de politiek, discours eigenlijk niet meer mee. Ja, dat is vernietigend. Maar dat is wel aan de hand. Er wordt heel vaak over die mensen gesproken. En mm-hmm. dat ze mee moeten met een grote milieuverandering. Met de grote sociale veranderingen. De wereld verandert eenmaal. Het wordt moderner. Maar mensen zien de wereld zeg maar onder hun vingers toe wegcijpelen.
En hoe komt het dan, denk jij, dat dus links... Dus
zo iemand als Kim, want dat was jouw vraag.
Ja.
Denk jij, Kim die heeft daar wel oprechte antwoord op.
Ja. Ja, hij dus heeft recht van spreken.
Met alles wat Kim doet, vind ik fijn dat Kim er zit en niet iemand anders. Ja, dat ben ik.
Nee, ik snap wat je zegt. Ja. Hoe kan het dat links, wat jij net zei, SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, eigenlijk bij de laatste verkiezingen meer als deel van het establishment werden gezien dan als de tegenstem?
Ik denk dat er twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat bij de SP een beetje geldt wat bij Wilders ook gold. Bij de Eerste Kamerverkiezing, was het natuurlijk 6 maanden daarvoor, was Caroline van der Plas met de BBB
hot.
Ongekend sterk.
Ja.
Nog nooit een partij zo dominant geweest in die verkiezingen. Alleen wat er veranderde was dat Geert eigenlijk de kans kreeg in het debat met, Veronica Seid.
SBS.
Oh ja, SBS, ja. Dan kreeg hij ineens de kans om zeg maar saloonveeg te worden, omdat de VVD de positie innam. Nee, maar hij kan wel in het kabinet gaan zitten. Daardoor was het ineens aannemelijk dat hij in het kabinet kwam en dus een uitdaging van de macht was.
Mm-hmm.
Dat is bij jullie eigenlijk, bij de SP niet gebeurd. Dus eigenlijk was de positie stem op de SP, dat is oppositie.
Mm-hmm.
Dus geen echte uitdaging van de macht. En wat hebben ze nou voor nieuws te vertellen? En de PvdA in alle campagneuitingen en zelfs in de wijken waar we campagne voerden, dat waren eigenlijk de goede wijken. Dus de ambitie om het leven beter te maken voor iemand die radeloos is, omdat hij nog thuis woont, op zijn 30ste, dat was er niet. Het ging over zonnecollectoren en over dat soort dingen toch. En dat is voor veel mensen een luxe product waar ze nog niet over durven te dromen.
Nee.
Als ik in Heerlen ben bij een wijk, ik was bij Rommeijer.
Mm-hmm.
Dan kom ik in zo'n wijkje met oude arbeiderswoningen. Die hebben allemaal enkel glas. En dat mag daar niet opgeknapt worden, want dat zijn monumenten. Monumentale woningen. Maar ja, die mensen zitten dus met een hele hoge energierekening. Terwijl het stadhuis in Utrecht was ook een monument. Maar daar hebben we toch zelf 3 dubbel glas voor gehaald. En dus dat is, en dus daar kan het wel. En als het dan op een andere plek het niet kan, omdat er arbeiderswoningen zijn van mensen die dus heel hoge energierekeningen hebben, dat maakt mensen boos. Ja, dat vind ik, daar hebben we onvoldoende. Daar bedrijven we geen politiek meer op. Althans, niet meer echte fanatieke politiek. We hebben wel keurige verhalen.
Mm-hmm.
Maar met keurige verhalen kom je er niet meer.
Jij bent ook altijd kritisch geweest over de fusie of samenwerking Partij van de Arbeid GroenLinks.
Ja.
Heeft dat hiermee te maken? Was dat te elitair?
Ja. Dat heeft eigenlijk te maken, Jasper, dat ik misschien wel meer bang ben van onszelf dan nog van GroenLinks. Omdat ik natuurlijk zelf ook de verschuiving zag binnen de Partij van de Arbeid van het oude ledenbestand naar de nieuwe instroom. En dat zie je bij alle politieke partijen. Grappig genoeg, bij de PVV heeft dan nog wel veel mensen met een middelbare opleiding, middelbare beroepsopleiding. Maar eigenlijk de nieuwe instroom van de leden, die wordt steeds meer hoger opgeleid.
Mm-hmm.
En de eerste keer dat ik zo bang was van onszelf, was toen ik op een vergadering was in het Westland. Op een lokale vergadering. Ik was er als partijvoorzitter. Allemaal leden, helemaal vol. En ik vroeg aan die leden, wie kent er hier iemand die hier in de kassen werkt? Er stonden allemaal kassen. Niemand. En toen dacht ik, ja, dan zijn wij bijna kapot. Want als je niet meer dat kent waar je eigenlijk voor bent opgericht en waarvoor je zegt te staan, maar je voelt het zelf niet meer. Dus je kan er nog wel verstandelijk voor mensen staan, maar dat is anders. Dat voelt ook anders voor mensen dan dat je het snapt, dat je het zelf ervaart. Nou, en dat met GroenLinks erbij, die natuurlijk een nog rijker, hoger opgeleid ledenbestand heeft. Als je dat samenvoegt, creëert het een hele grote blinde vlek voor de nood van anderen.
Mm-hmm.
Dat is namelijk die groep die wel worstelt. En dat is ongeveer 60% van het land.
Ja.
Dus als je, en als je die verliest, en misschien niet ideologisch, hè, want je bent gewoon een week die je bent voor solidariteit, maar je voelt het niet echt meer. Je wordt geleidelijk aan in de toon waardoor je doet bevoogdend. En je maakt misschien dezelfde fouten als die ik ook al heb gemaakt. Dat je wel misschien het goede probeert te doen qua koopkracht, maar geen rekening houdt met psychologische effecten van beleid. Waardoor misschien de onzekerheid toeneemt voor sommige groepen, in plaats van dat je eigenlijk het beste bedoelt.
Want, wat noemen ze
een voorbeeld? Een voorbeeld was die vervroegde verhoging van de pensioengerechte leeftijd. Ik denk nog steeds, ja, je moet allemaal langer werken. Want we worden echt wel wat ouder dan in de tijd van mijn oma's en mijn opa's en mijn moeder, overigens.
Ja, maar als je stratenmaker bent, dan blijft het gewoon best wel zwaar.
Ja, maar je blijft nog steeds wel, alleen je kan denk ik nog steeds wel ietsje langer werken. Alleen het verplichtende karakter, hoe dat is vormgegeven en dat het eigenlijk dan voor hoger opgeleide, de papieren beroepen, makkelijker is om eerder uit te stappen dan voor dit soort werk, omdat je moeilijker een potje kan sparen. Dat is fout, want het gaat niet om, willen mensen niet langer werken, maar het gevoel dat als zij 60 zijn en ze voelen het knagen van onzekerheid, van red ik het wel tot mijn 67ste. En als ze dan weten, van, nou, je mag gewoon stoppen op je 63ste, op je 65ste, voelt anders en werk je makkelijker misschien wel door tot je 67ste, dan dat je het gevoel hebt van, ik word in een keurslijf gedwongen. En allemaal hetzelfde. En dus dat beetje bijna psychologisch effect van wetten en van regels, daar hebben we gewoon weinig rekening mee gehouden. Dat speelde ook met de studiefinanciering. Stonden we natuurlijk tegenover elkaar. Ik heb 6 keer in verkiezingsprogramma's keurig opgeschreven.
Oh ja?
Zeker.
En even die, duidelijk maken voor de kijker. Hè? Dus dat ging erom dat de basisbeurs werd omgezet in een lening.
Ja.
En dat is later weer teruggedraaid. Fascinerend.
Ja.
Maar de voorstanders zeiden, hè, Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, D66. We kunnen toch gewoon die studiefinanciering afschaffen. Want ik krijg later een mooie baan. En dan
speelde een ander ding mee, wat ik nog steeds waar vind. Kijk, heel veel mensen die arme ouders hadden. Ik had ook ouders die hadden niks, mijn moeder. En dus ik moest er maximaal lenen. Dus ik had in mijn tijd ook al een hele hoge studieschuld. En het idee was, waarom zou je nou een basisbeurs geven, dus zomaar een bedrag, aan iemand die wel rijke ouders heeft? Dus waarom moet het kind van een tandarts, dat is dan het voorbeeld bij ons, waarom moet hij dan die basisbeurs krijgen? Nou ja, dus die redenatie, die volgde ik altijd. Want dan, als je dat dan niet doet, dan kan je dat geld geven aan degene die dat meer nodig hebben om wel te gaan studeren.
Mm-hmm.
Nou, toen is er een tombola ontstaan waar dan wat extra geld naartoe ging van die studiefinanciering.
Ja, hopeloos.
Dus dat is al een ding wat fout ging. Maar het tweede is, het deed ook psychisch iets bij mensen die überhaupt niet wilden lenen en dus zo lang mogelijk thuis wilden wonen om zo geen lening te krijgen. En je zag het probleem ontstaan. En de enige die bij ons ervoor waarschuwde, grappig genoeg, was met Abu Talib. Die was altijd tegen dat systeem.
Ja. Credits voor hem en bij GroenLinks natuurlijk Sini Özdil. Die daardoor nog is opgestapt uit de fractie. Want die zei van ik pik dit niet. En Klaver zei ja dan moet je weg.
Ja.
En nou ik geloof vorig jaar of 2 jaar terug is het hele zaakje weer teruggedraaid. Ja. Ik vind het wel ongelofelijk hoor.
Ja.
En ik geloof dat alleen de VVD nog zegt die basisbeurs kan wel weg. Maar,
ja terwijl eigenlijk was het de maatregel die hun kiezers en hun. Dat was het idee ooit. Ja, die basisbeurs die komt terecht bij allemaal gezinnen die ook rijk zijn en die het niet nodig hebben. En wat natuurlijk deels zo is. Alleen de vraag is wat voor type volksverzekeringen en collectieve zaken hebben wij nog nodig om ons land te laten zijn. En ik denk dat dat eerder iets meer moet zijn. Dus dat er te veel van het collectieve is afgezaagd. En privaat is gemaakt of in lening is omgezet in allerlei zeg maar zelf beredeneerde dingen. En dat het collectief nu weer groter moet zijn. Dus die AOW is collectieve zaak. Er zijn heel veel arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn nog collectieve zaak.
Ja.
Maar er zijn er te veel die zijn in privéhanden te veel gekomen. Of in privéhanden geduwd. En dat was studiefinanciering een voorbeeld van.
Nou, dit lijkt ook wel een best breed gedeeld inzicht. Als je zo kijkt.
Bij kinderbijslag volgens mij nog niet bij jullie. Het was kinderbijslag inkomensafhankelijk maken.
Ja.
Ik heb dat eerst ook gedacht.
Ja.
Maar eigenlijk is dat hetzelfde iets.
Hetzelfde als de basisbeurs. Of de AOW. Ja.
Dus eigenlijk moeten we misschien de ouderwetse volksverzekeringen niet alleen koesteren.
Ja.
Maar misschien ook nog wel iets uitbouwen. En dan voor lief nemen dat het een deel van het geld ook terechtkomt bij mensen die die nodig hebben.
Dat doen we dan weer via de belastingen.
Ja, omdat het namelijk wel iets is, die volksverzekeringen, wat ons allemaal met elkaar bindt.
Exact.
Dus ik denk dat we er zuiniger mee moeten
zijn. Nee, ik snap je punt. En dat gaat ook over dat psychologische effect.
Zeker.
Dat je gewoon beleid hebt wat voor mensen gewoon duidelijk is.
Ja.
Begrijpelijk. Solidair.
Ja.
En dit hebben wij, dit is een verworvenheid, et cetera.
Ja.
Oké, en dat was je punt. We zaten bij de vraag, waarom is links eigenlijk geen goed alternatief gebleken?
Ja, geen uitdaging van de macht.
Bij de verkiezingen. Ja, is dat ook, want kijk even naar heel Europa. Hè. Kijk naar Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, etc. Je ziet overal een enorme opkomst van rechts, radicaal rechts, ultra-rechts, hoe je het ook wil noemen. Aan de ene kant denk ik dan, ja, wij moeten ook niet de hele tijd zielig gaan zitten doen. Van, oh, het gaat zo slecht met links. Wij moeten gewoon, bam, een stevig programma maken en naar buiten gaan en zeggen, dit zijn wij en dat zijn zij en wij zijn beter. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Nee, ik heb een pesthekel eraan om een beetje huilend in een hoekje te zitten. Dus ik vind dat je eruit moet vechten. En het kan ook makkelijk. Mm-hmm. Want de mensen geven vandaag vertrouwen aan de een en morgen aan de ander.
Mm-hmm.
En dat komt omdat mensen zelf ook zoeken naar een nieuwe weg. En daarom was die overgang natuurlijk van Caroline naar Geert. Dat was razendsnel. 6-7 maanden. Ja. Dus dat is, en daarvoor was het weer anders. En iedereen is dan weer een keer een magneet. Maar ik wil niet een magneet zijn van de gevestigde orde. Ik wil eigenlijk een magneet zijn van het ongenoegen om dat te kanaliseren als politieke
beweging. En ook liever niet eenmalig, toch? Zeker. Want Van der Plas heeft toch wel eigenlijk, die heeft 1 keer geshined.
Zeker.
Toen is het naar de Wilders gegaan.
Ja. Ja, maar dus vraagt het ook weer meer. Kijk, ik heb dat als voorzitter geprobeerd om idealen weer terug te brengen in de beginselen van mijn partij.
Mm-hmm.
Dus met Van Waarde en Bakers zetten en gewoon meer idealistisch gekleurde koers. Omdat dat is langdurig, houdt dat stand. En langdurig bepaalt dat de koers van een partij. En ik denk dat partijen die meer door idealen gedreven zijn,
mm-hmm.
betrouwbaarder worden voor de langere termijn van kiezers. Maar dan moet je wel ook waarmaken wat je doet.
Mm-hmm.
En dus dan moet je niet het vertrouwen vragen en daarna het vertrouwen gelijk weer verprutsen. Ik denk dat daar een kans voor is. En ik denk dat het samengaat met linkse partijen die misschien iets makkelijker omgaan met individuele standpunten van Kamerleden. En dus we zijn natuurlijk ook allemaal rigide. Dus we willen ook niet graag dat er eenpitters ontstaan binnen onze fracties. En misschien maken wij dat nog wel moeilijker dan dat de rechtse partijen dat doen. Ik heb het niet over Wilders, want daar bestaat geen afwijkend standpunt. Maar dat we juist meer het unieke individuele Kamerlid moeten laten zien. En ook lokaal. Dus dat je gewoon, als je maar de idealen van een partij deelt, dan kan je volksvertegenwoordigers voor een partij zijn. Maar daarna geef je alle ruimte om je eigen unieke profiel op te bouwen.
Maar ja, dan toch komt gelijk de vraag op, wat doe je dan inderdaad met als iemand gaat roepen, nou, ik vind dat die basisbeurs moet blijven en het partijstandpunt is, die basisbeurs moet je afschaffen.
Ja, ik vind dat je daar meer ontspannen over moet zijn.
Oké, okay. En daar ook verdeeld over mag stemmen.
Ja, dan? Zeker. Ja.
Okay.
En misschien moet je dat zelfs wel gaan doen. Je moet de idealen moet je onderschrijven.
Mm-hmm.
En je moet op de idealen moet je de lijst samenstellen. Maar voor de rest moet je de verschillen toejuichen.
Je denkt dat dat meer bij deze tijd past, toch?
Ja, zeker.
En niet dat stroeven.
Ja, omdat mensen stemmen op individuen, geven ook het vertrouwen aan Caroline, geeft het vertrouwen aan Geert, geven soms een volkersstem. Ik bedoel, er zijn een aantal mensen die bij ontzettend veel volkersstemmen weer gehaald, ook in deze
Lies Westerveld.
Ja, Lies Westerveld, maar dat is ook een teken van een uniek persoon die gewoon een volstrekt eigen geluid heeft. Nou, dus die zijn er. Dus ik denk dat je juist ruimte moet bieden aan dat soort individuen om nog sterker te worden en binnen die idealen van een, zij dan GroenLinks, om daar gewoon haar unieke zelf te zijn. Zo is Pieter Omtzigt natuurlijk ook groot geworden.
Zeker.
En wat we doen, is dat wij heel lang bezig zijn geweest met hem. Het is niet goed voor de beeldvorming. Een partij is 1 partij, dus we moeten allemaal hetzelfde doen. Of in ons geval, ja, je bent onderdeel van het kabinet, je wil bestuurlijk betrouwbaar zijn. Ja, dat is de dood in de pot.
Ja.
En uiteindelijk die bestuurlijke betrouwbaarheid is leuk voor een minister dat hij dan even 3 dagen langer zit. Over 5 jaar is hij toch vergeten. Maar uiteindelijk voor de lange lijn van de politiek krijg je daardoor steeds meer overstapgedrag. Omdat mensen niet meer weten op wie ze kunnen vertrouwen. En ze stappen van de een naar de andere.
Nee, maar als jij gaat meer vrijheid en ruimte geven aan Kamerleden, ook binnen coalities.
Ja.
Dat betekent dus ook dat ze kunnen gaan schuren met zo'n kabinet.
Zeker.
Dat gaat echt dan anders worden.
Ja. Overigens, dat zou ik interessante politieke vernieuwing vinden.
Ja.
En dat is dus niet, dat leg je niet af in regeerakkoorden, maar dat moet je uiteindelijk doen toch in die politieke verenigingen.
Ja, maar dit is wel iets wat een uitkomst zou kunnen zijn van deze
Zeker.
Nieuwe formatie en waar Omtzigt natuurlijk op aanstuurt. Maak het nou extra parlementair, meer afstand.
Hij zou het ook binnen zijn eigen partij zo moeten doen. He, dus dat hij dan ook de ruimte geeft aan individuen om af te wijken.
Ja, maar
dat is heel spannend.
Dat is heel spannend, want dan krijg je dus inderdaad dat afgesproken regeerbeleid kan worden onderbroken. Hè, Wilders wil natuurlijk snoeihard inzetten op asielbeleid, migratiebeleid, minder asielzoekers, hard aanpakken van de veilige landers, de mensen die geen recht hebben op asiel. En dan zouden mensen van Omtzigt, die zouden kunnen gaan zeggen, nee, maar het moet wel in lijn zijn met de rechtsstaat en dit en dat. Gaat keihard botsen.
Ja.
Gaat het dan niet binnen een maand vallen?
Dat kan. Maar ik denk toch dat het de enige weg is als land om daar doorheen te komen. Dat je op een andere manier echt politiek gaat bedrijven. En dat geldt dus zozeer voor de partijen die nu in het kabinet zitten. Maar ook voor de partijen die morgen weer in het kabinet komen. Alle partijen moeten er aan geloven dat zij hun partijstructuur en cultuur veranderen. Door meer ruimte te geven aan unieke volksvertegenwoordigers. Kijk, het is in de grondwet allemaal keurig geregeld.
Maar
in de praktijk is het natuurlijk niet zo. De druk is immens. Discipline, als je een andere mening hebt.
Kadaver, discipline, coalitie.
En er zijn altijd 101 redenen om dat te doen.
Hey, we hadden het ook al eerder even over de gevestigde instituties, zeg maar. En dat links ook daar niet voldoende, zeg maar, een alternatief voor zou bieden. Zie jij kansen dat Omtzigt is natuurlijk ook een verbeelding van iemand die zegt, ik wil het echt anders. Hè? Die vastgeroeste instituties, de rechtsstaat. Zie jij daar kansen om daar doorheen te breken met Wilders ook?
Ja, het interessante is dat met alles wat er is gebeurd sinds de jaren 90, er is geen alternatief van Thatcher. Dat we dat allemaal hebben geprobeerd te bevechten op onze eigen manier. Maar dat het allemaal te kleine stukjes maar bijschaafde. En dat het grote wat er is gebeurd is dat er een hele anonieme kaste is ontstaan. Van onaanraakbaren eigenlijk, die dan de voorzitter zijn van een woningbouwcoöperatie, de voorzitter zijn van een schoolbestuur, directeur zijn van een samenwerkingsverband, die eigenlijk het grootste deel van het leven bepalen van mensen. Dus die hele bestaanszekerheid, de borging van de bestaanszekerheid in al die sectoren, ook de zorg, alleen de inkomen niet, maar de rest wel, wordt eigenlijk allemaal geborgd door een kasten van onaanraakbare mensen.
Bestuurderskasten van middenpartijen, PvdA, D66,
VVD. Zelfs bij jullie zitten.
Zelfs SP'ers.
Ja. Dus die hebben een geweldige, dat is een geweldige leemlaag die hun eigen belang ook vertegenwoordigt. Ook misschien soms wel in de overtuiging dat zij echt goed en belangrijk werk doen. Maar dus als mensen commentaar hebben op de kwaliteit van het onderwijs, en dat gaat niet goed met het onderwijs, ze kunnen niet bij de voorzitter van de PO-raad, want ze weten niet wie dat is. Schoolbestuur ook niet. Als zij ontevreden zijn over een woning, weten ze dan nog waar de woningbouwcoöperatiedirecteur woont? Is die woningbouwcoöperatie, wat een collectief was, een coöperatie is, opgebracht met kwartjes, ook nog van mijn ouders, is dat nog het gevoel dat zij daar zelf ook over gaan? Dat is natuurlijk niet meer zo.
Het is wel anoniem geworden.
Ja, en de lobby om dat zo te houden als het is, of er hoogstens een klein beetje bij te schuren, die zit natuurlijk ondertussen diep verankerd in de gevestigde politieke partijen. Dus mijn hoop altijd bij nieuwkomers, naast alle sombertes die ik ook kan hebben over rechtse keuzes die gemaakt worden, die ik allemaal afschuwelijk vind. Maar mijn hoop is dat er misschien een paar van die vastgeroeste mechanismes, die echt slecht zijn, dat die wel veranderen. En niet voor niks, Dennis Wiersma was een bondgenoot, denk ik, met Lisa Westerveld, om iets te doen aan, maak nou de schooldirecteur sterker.
Ja.
In plaats van de schoolbestuurder.
Een VVD-minister, Dennis Wiersma, jonge vent natuurlijk.
Ja.
Later moest hij aftreden door allerlei verwikkelingen. Ja. Dat hij te grote mond had, zo vat ik het even samen.
Maar hij probeerde de macht te breken. Samen met bondgenoten dwars door de politiek heen.
Dus dit is een voorbeeld van wat je noemt, zeg maar, door die bureaucratie. De lange mars door de instituties is het ook wel eens genoemd. Dit is wat jij, dit vind jij goed.
Ja.
Dus zeg maar door het onderwijs, zorg. Het middenveld.
Ja, want als je het hebt over bestaanszekerheid, en dat woord, dat werd natuurlijk soms vereend, soms verbreed, maar dat is toch dat je geen grip hebt op de dingen die het allerbelangrijkst voor je zijn. En daar eigenlijk geleefd wordt in plaats van dat je zelf het idee hebt dat je leeft. Ja, en dat heeft te maken met dat je er niet meer bij kan.
Helemaal.
Want als jouw huis onder de schimmel zit, bij wie moet je dan zijn? Ja, uiteindelijk ga je toch maar naar de wethouder. Maar die zegt dan weer, daar gaat de woningbouwcoöperatie over.
En die is zelfstandig, die staat op afstand. En de school, dat zit de schoolbestuur 10 kilometer verderop. En de zorgziekenhuizen is al helemaal.
Ja. En dan hebben we bij die schoolbesturen ook nog gedacht, met goede bedoelingen. Waarschijnlijk hebben jullie ook ingestemd. We gaan daar medezeggenschaps organiseren. Op het niveau van schoolbestuur. En wie zit er daar dan in? Daar zitten vooral de ouders in van de beste scholen. Althans, de chicste scholen.
Mm-hmm.
En die gaan niet tegen het belang van hun eigen kind in een herverdeling van geld doen. Doe dat nou naar de moeilijkste scholen.
Ja.
Dat gebeurt niet.
Dit is overigens echt het thema van het boek van Ad Verbrugge, de gezagscrisis natuurlijk. Ja. Jij noemt het de onaanraakbare, een soort anonieme bestuurslaag die in kantoren zitten en die echt volstrekt onbereikbaar zijn.
Ja.
Ontzettend groot probleem. De menselijke maat is helemaal weg. Ja,
waarbij overigens ook weer sommigen goed zijn, maar het systeem is rot. Dat is niet goed. Het is te onpersoonlijk geworden, te afstandelijk mensen. Het is niet meer van mensen.
Ja.
Mensen kunnen er niet meer bij.
Maar hier zou je dus een soort deltaplan menselijke maat moeten maken.
Zeker.
Zodat de dingen weer bereikbaar worden.
Ja. Ik vind dat het een grote hervorming moet zijn. Dat die woningbouwcoöperaties anders zijn. Dat die weer meer van de huurders is.
Ja.
Even los van dat die groep van huurders die in een huurwoning mag wonen groter gemaakt moet worden. En los dat je meer betaalbare grond moet creëren waar ze op kunnen bouwen. Dus er moet heel veel gebeuren. Maar een van de dingen is toch ook dat het weer voor mensen moet zijn.
Ja.
En ik wil mijn woningbouwcoöperatiedirecteur tegen. Die zei tegen mij, ja, maar als ze dan niet gaan wonen, gaan ze toch in Nieuwegein wonen? Dan zeg ik, ja, ga dan zelf in Nieuwegein wonen of in Ede.
Precies.
Ja, dat is. En dan vind ik het ook nog eens, er zitten dingen in die moreel voor de goede linkse mensen allemaal heel aardig klinken. Maar ik vind ze echt vreselijk. Dus bijvoorbeeld in heel veel steden krijg je voorrang als huurder. Als je ook bereid bent om eventjes op de oude buurvrouw te letten. Of op een asielzoeker in die flat. Dan krijg je voorrang. Maar dan ga je schaarste dus. Ga je verdelen en dan ga je belonen als je zogenaamd in de sociale structuur wil investeren. Maar ondertussen, omdat er zo'n schaarste is, breek je de sociale familiestructuur af. Want iemand met een mbo-opleiding kan niet meer in Utrecht wonen. Dus je maakt familieverbanden kapot. Sociale structuren die er van nature zijn, die breek je af. En je gaat eigenlijk dwangmatig verplichten dat ze dan wel voor anderen gaan zorgen voor een jaar voorrang. Terwijl dat vraag je niet aan de bewoners in chic Utrecht Rijnsweerd of in chic Witte Vrouwen of in chic Tuindorp. Dat vind ik echt afschuwelijk. En niemand zegt dat is moreel verwerpelijk.
Mm-hmm.
Iedereen denkt dat is moreel goed. Want die mensen die krijgen dan ietsje eerder een woning. En dat is dan een beloning voor hun goede gedrag.
Ja. Ja, ja, ja.
Maar het goede gedrag in de ogen van wie?
Ja.
Dus wie bepaalt nu het goede gedrag? Dat was hetzelfde als ik doe natuurlijk met het Jeugdeducatiefonds. Help ik 1400 scholen nu met eten.
Mm-hmm.
En het viel mij op hoeveel gemeenteraadsleden van al die verschillende gemeenten waar ik actief ben, toch de neiging hadden om precies voor te schrijven wat dan dat eten moet zijn.
Oh ja?
Dus en allemaal moties. En de een wil halal en de ander wil geen vlees. En de ander wil dit. En dus dan zeg ik ook, wil je nou dat ik zelf dan bepaal wat jouw kinderen mogen eten? Wat vind je daarvan? Ja, maar dat is anders. Nee, dat is helemaal niet anders.
Wat veelzeggend.
Ja.
Hey, en als je naar Utrecht is denk ik een mooi voorbeeld van een stad die het goed doet in allerlei statistieken. Maar je ziet ook een keiharde segregatie.
Ja.
Even platgeslagen. Je hebt Overvecht en je hebt Kanaleneiland. En je hebt al die andere wijken. Wilhelmina Park, Witte Vrouwen. Nou, je kent ze. Dat is gewoon een keiharde tweedeling. In de stad. En we gaan elke ochtend gaan de ouders en de kinderen naar school. En heb je de witte schooltjes daar en heb je de zwarte scholen daar. Daar kan je heel gedeprimeerd van raken. In Amsterdam, Rotterdam, je hebt het eigenlijk overal hetzelfde.
Overal. Ja.
Moet je daar nou een plan voor maken? Dat je zegt, we gaan die steden toch echt veel meer de mensen...
Ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Want wij zitten ook op scholen met jeugdeducatiefonds. We hebben school vlak bij het Vondelpark. En het Vondelpark is toch echt wel rijk, hè? Alles rijk.
High class.
Maar de enigen die niet rijk zijn, zitten allemaal op diezelfde school. Supergoed die school. En ik had nog aan een schaakgrootmeester gevraagd om daar schaakles te geven aan die kinderen. Dat vond hij hartstikke gaaf. Dus dat doet hij nou. Want ik wil eigenlijk dat die... En dat is mijn ambitie erachter. Ik wil eigenlijk dat die scholen de allerbeste scholen zijn. Dus ik denk niet dat ik in mijn leven nog mee ga maken dat de vrijheid van onderwijs verandert. Dat is grondwet. Dus dat ga ik niet meemaken. Daar geloof ik niks van. Maar wat je wel kan hebben, de ambitie, en waar je een heel groot plan op kan zetten, laat nou die scholen met de grootste opgave, met de meeste kinderen in armoede, die overigens ook heel veel witte armoede, maar geef die nou allemaal het beste. En zorg dat de allerbeste scholen kunnen zijn. Dat is een ambitie die we gewoon waar kunnen maken. Je hoeft niet, zeg maar, EU-schoolfruit te verdelen door middel van loting. Je hoeft niet de taalprogramma's en rekenprogramma's te verdelen op basis van eerste inschrijving. Je kan het allemaal doen op basis van waar zitten de kinderen met de grootste opgave. Dat kan. Dat is gewoon een keuze. Alleen dan moet je het geld veel ongelijker gaan verdelen. Veel ongelijker. Ja, dat kunnen we gewoon doen. En dan kan je van die scholen de allerbeste scholen maken.
Mm-hmm.
En nu gebeurt dat gewoon te weinig. En dan kunnen die ouders, die gaan op het laatst kruipend naar zo'n school toe. waar ze eerst voorbij fietsten, omdat ze zien dat dat het leukste school is met het beste onderwijs. Dus ik maak liever andersom een agenda dan dat je het stedenbouwkundig doet. Want alle stedenbouwkundige mengpogingen hebben niet geleid tot minder segregatie in het onderwijs. En ik zie het, want ik ken de landelijke cijfers. Er zijn ongeveer 1800 scholen waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in relatieve armoede. En die scholen in Amsterdam bij het Vondelpark, ja, daar zitten dan al die kinderen die daar in die omgeving wonen, die in armoede leven, die zijn naar die school daarnaast hebben €600, €800 vragen ze schoolgeld, plus allerlei stiekeme dingen. He, dus van nou, mijn school komt, zit al vol, of je gaat iemand gewoon het gevoel geven, ja, je bent hier niet echt thuis, dus je moet maar een ander keertje terugkomen. Dus ik denk dat de manier om wijken te spreiden niet de manier is. Maar de beste schoonmaak kunnen we wel hebben.
Sorry?
De beste schoonmaak kunnen we wel.
Ja.
Gewoon extra geld, de beste leerkrachten beter belonen.
Ja.
Vond de vakbond ook niet altijd leuk, maar dat moeten we toch doen.
Ja.
Dus en als je dat gestructureerd doet, meer budget. Je weet dat kinderen behoefte hebben aan meer uren. Nou, dan doe je op die scholen doe je gewoon 25 uur extra. Je weet
net zolang
dat,
tot het werkt en dan moet je dus ook weer afbouwen.
Aansluiting onderwijs en zorg. Ik betaal heel vaak nu traumatherapie en speeltherapie omdat kinderen op de wachtlijst komen. Dan vraag ik wat zou een rijke ouder doen? Nou, die betaalt €500, dan heeft hij die testjes klaar. Dan zeg ik, nou, dan zijn wij de rijke ouder. En dan hebben die kinderen dezelfde kans.
Mm-hmm.
Dat is dan €500. Maar ja, dat is voor heel veel mensen is dat niet te doen. En dat geldt zeg maar bij, als een kind, als ik kom op een school in Hilversum en ik vraag aan die kinderen, wie is er hier wel eens bij het kasteel hiernaast geweest? Maar de slot. En geen van de kinderen is daar geweest. Ja, dat laat precies alles zien.
Ja. Nog even naar die, zeg maar, hoofdvraag die onder ons gesprek zit, Hans. Wat moet links doen of wat moeten partijen als PvdA, SP doen om groot te worden? Dan heb je natuurlijk de discussie, moet je nou richten op sociaal-economische thema's waar links goed in is, arm-rijk, die tegenstelling, of moet je ook toch wel degelijk in die sociaal-culturele discussie gaan zitten? Migratie, hoofddoekjes bij de BOA's. Wat vind jij? Moet Partij van de Arbeid GroenLinks daar echt...
Ik ben altijd van sociaal-economische geweest, omdat ik denk, daar begint het. Dus ik ben meer dat je dan, als je je zeker voelt in je bestaan, dan ben je vanzelf vrij. Dat is net een andere weg dan dat je voor die individuele vrijheid gaat. Ik vind die eerder, daarom was ik ook nooit zo voor basisinkomen en allerlei dat soort individuele uitingen. Omdat ik dat vind ik eerder collectief ondermijnend. En je gooit iedereen meer het individuele in. Dus ik ben altijd eigenlijk meer voor de sociaal-economische thema's.
Ja.
En daar zijn wij ook niet meer geloofwaardig op met elkaar. Of althans niet meer strijdbaar of ik weet niet wat er allemaal is afgebrokkeld.
We praten meer over zonnepanelen dan over bestaanszekerheid, armoede, groeien.
Ja. Ja, en ik zag bijvoorbeeld de redenatie van Vet Kronen nu. En dan werd niet ingestemd met met dat wetsvoorstel van Rob Jetten over die overheveling van die, die zonnepanelen.
Ja, salderingsregeling.
Salderingsregeling. Ja. En dat zegt hij dan omdat hij eigenlijk dat, hij zegt dan de redenatie is, ja, het is wel degelijk overheveling van arm naar rijk. Maar we willen hem toch niet afschaffen, want we willen dat arm hem ook krijgt. Maar ik weet zeker, over 10 jaar heeft de arm hem nog niet. Dus dan is zo'n standpunt is geen reet waard. En iedereen weet dat. Althans, die het betreft.
Ja.
Dus je bent er niet meer met dat soort verhalen. Dus ik vind dat je sociaal-economisch moet je veel radicaler worden.
Ja. Maar dan nog...
En dat verhaal valt wel te maken.
Maar dan nog heeft de kiezer afgelopen verkiezingen gezegd... we gaan op Wilders stemmen, dus we zijn boos over migratie en klimaatbeleid, denk ik. We gaan op Pieter Omtzigt stemmen, want we willen bestuurlijke veranderingen. Ga je het wel redden met een heel sterk sociaal-economisch verhaal?
Nee, er zit bestuurlijke verandering zit eraan vast. Want dan gaat het ook over de ingrepen in het stelsel hoe het nu is geworden. Dat van die kasten van onaanraakbaar, dat is mijn woord. Maar over al die bestuurders waar niemand bij kan, dat echt weer van mensen zelf is. Dus dat is het.
Mm-hmm.
Laten zien dat het collectief er weer staat. Dus nadenken over volksverzekeringen die weer sterk en robuust maken. Met de belastingen het halen waar het is.
Mm-hmm.
Ik denk dat je zo'n verhaal best kan maken. Dat je dat radicaler kan maken. En ik denk dat daar namelijk de grootste verzethaard zat. Ik weet niet of het zat, dat zei je bij het begin ook, of het echt zit bij dat mensen een hekel hebben aan die asielzoekers. Ze hebben er wel een pesthekel aan als zij weer achter het net vissen. Omdat iemand anders een urgentie krijgt.
Mm-hmm.
Die urgentiesverdeling, ja, dat is het nieuwe goud ook in de stad Utrecht. Wie komt er nog anders aan bod aan een huis dan als je een urgentie hebt.
Je moet gewoon een urgentie hebben, anders heb je helemaal geen. En ja. Zei je nou dat jouw dochter van 30 nog steeds thuis...
Nee, bij mij niet. Nee, bij mij. Eentje woont er nu in Vreeswijk. Ze wonen geen van beiden in Utrecht. Eentje woont in Vreeswijk. En eentje die is gaan studeren in Groesbeek. Doet filosofie en geschiedenis. En die in Utrecht heeft filosofie en biomedisch gedaan. Maar die van Nijmegen, die woont in Groesbeek. Ja, ja. Ik kan in Nijmegen ook geen huis krijgen. Ik heb nog één zoon thuis van 18. Ik heb geen. Ik heb nee, van 25 nee. Mijn dochter.
En je ziet wel 21. Dat kinderen steeds langer thuis blijven wonen.
Zeker.
Puur door het gebrek aan woningen.
Ja, maar mijn oudste dochter die woont ook iedere keer van tijdelijke woning naar tijdelijke woning naar tijdelijke woning. Het is allemaal. En al haar vrienden ook. Het is allemaal zoeken naar eindelijk een plekje waar je echt mag blijven.
Vind jij nu, vandaag, wel dat Partij van de Arbeid GroenLinks gewoon... Hè, ze zijn nu samengegaan.
Ja.
Zeg je nu, ga zo door en probeer er wat moois van te maken? Of
nee, nog steeds? Ik geloof er nog steeds niet in. En dat heeft te maken met dat ik bang ben van onszelf. Maar zie ook dat in alle politieke uitingen daarna... dreigen we alleen nu maar het sociaal-culturele trucje te doen. Dus wat Pechtold toen deed tegen Wilders, waar die groot bij werd...
Ja.
Dat dreigen wij ook te doen. Maar dan krijg je wel tractie misschien bij hoogopgeleid. En wat oudere kiezer. En dan win je vast met een lage opkomstverkiezing. Hè. Dus dan ben je bij de Europese verkiezing waar niemand naartoe gaat. Behalve de hoogopgeleide ben je best nog wel kansrijk. Bij een Eerste Kamerverkiezing ook. Maar bij iedere landelijke verkiezingen ben je dan genadebrood aan het eten van rechts. Dus als je geen genadebrood wil eten de rest van ons leven van rechts. Dan zullen we een doorbraak moeten krijgen en weer geloofwaardig zijn voor mensen met een bescheiden opleiding. En dat is dit verhaal niet.
Je vindt niet dat we zeg maar de Pechtold, dat de Partij van de Arbeid GroenLinks niet de Pechtold weg moet kiezen van we gaan heel hard tegen Wilders, want hij is een racist en een fascist en het deugt niet. En dan spreek je zeg maar een groot deel van de kiezers helemaal niet meer
aan. Nee, het is een dode weg. Omdat je wil uiteindelijk, ik ben het eens met Frans, je moet zoeken naar de macht. Want via de macht verander je de dingen. En linkse politiek wil nou al meer veranderen dan rechtse politiek. Rechtse politiek wil vaak behouden. Even los van de Wilderslijn. Want dat is weer een ander type rechtse politiek. Ja. Maar anders dan de VVD.
Ja.
Maar als je dat wil, dan moet je toch ook uiteindelijk meerderheden halen. Ook in het land van kiezers die achter je staan. En daar hoort die kiezer met die bescheiden opleiding bij. Als je die niet hebt, ben je overigens ook geen linkse partij meer, vind ik. Omdat je dan, voor wie doe je het dan? Als je dan alleen maar politiek doet van we geven ze ook een appeltje. En wij kiezen dan welk appeltje ook nog. Dat geleidelijk aan, hè, niet. En soms met de beste bedoelingen geef je dat appeltje. Dat je denkt, nou die kan wel een appeltje gebruiken. Maar je gaat zelf voorschrijven welk appeltje. Dat is geen linkse politiek meer. Linkse politiek is dat je mensen sterk genoeg maakt dat ze het zelf hebben. En dat ze zelf mogen kiezen. Dus, En die blik, dat vraagt gewoon een andere politiek dan wat de linkse politiek nu geleidelijk aan het worden is. Steeds elitairder.
Steeds elitairder. Er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, de Partij van de Arbeid heeft in het verleden natuurlijk veel fouten gemaakt.
Zeker.
Samenwerken met de VVD.
Ja. Ik weet niet of samenwerken fout was op zichzelf. Ik denk, en iedere politieke partij, ook als je altijd in oppositie hebt gezeten, kan je ook fouten maken. Maar zeker, ik noem ook altijd zelf de fouten die ik zelf zie, die ik heb gemaakt. Als wethouder was ik best tevreden, maar zelfs daar heb ik dingen gedaan waarvan ik dacht, dat was niet goed om mee te gaan met van die grote reïntegratiefabrieken. Dat ik dacht, dat was goed, dat was toen in de mode. Meestal modegevoelig, helemaal niet modegevoelig. Toen ben ik meegegaan, ja. Dus dat was daar fout. En ik vond zeg maar in de kabinetsformatie is het gewoon te snel gegaan. Dus achteraf...
Rutte 2.
Ja, daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. Ik heb ook ooit in die sessies nog geopperd van nou, als nou de VVD een vriendje neemt en wij dan ook een vriendje. Dan wilde ik SP erbij. Zou dat niet wat zijn? Nou ja, en dat hebben we toen 3 dagen over gesproken of zo. Want ging dat weer missend werd het toch alleen maar VVD en wij. Het was ook een meerderheid. En de logica in Den Haag is ook, ja, je moet er niet meer bij halen wat de meerderheid is. Veel partijen willen dat ook niet, want die denken, ja, we zijn niet nodig voor de meerderheid. Dus wat hebben wij te doen in zo'n kabinet? Maar goed. Maar dat wilde ik graag, omdat ik wilde toen al iets breders maken dan wat het uiteindelijk geworden is. Omdat dat ongenoegen wat er zit in het land, zit er natuurlijk al heel lang. En dat zat er al in 1996, denk ik. En ik heb de opkomst van Henk Westbroek meegemaakt, van de Leefbare in Utrecht. Daarna kreeg je Fortuin. En eigenlijk sinds die tijd zijn alle gevestigde partijen hebben een steeds dunner vast electoraat gekregen. ze hebben wel verbloemd. Dus ook met toen ik partijvoorzitter was en campagneleider, hadden we 38 zetels met Diederik. Maar die hadden net zo goed bij Emiel Roemer terecht kunnen komen als Emiel niet de fout had gemaakt. Maar dat ging dan naar elkaar toe.
Mm-hmm.
En wat je tegelijkertijd zag met die sinds de jaren 90, is dat links als geheel verkleind. Dus toen ik in de Kamer kwam, hadden we nog een zogenaamde hagelslagcoalitie, noemden we die toen. En met die hagelslagcoalitie kon je nog allerlei meerderheden halen op links. Er zat dan ook de ChristenUnie bij.
2006?
2006.
Kinderpardon, oh nee, generaalpardon.
Generaalpardon.
Ja.
En dan had je nog net een linkse meerderheid. Als je een beetje ruim...
SP, GroenLinks, PvdA, ja, D66, ja, ChristenUnie.
Die rekenen er allemaal bij. Ja. En dus, terwijl D66 vond ik toen eigenlijk ook meer liberaal. Zeker onder Pechtold waren ze denk ik rechtser dan onder Rob Jette.
Mm-hmm.
Maar goed, als je dat zo ruim... Maar diezelfde partij nu heeft iets meer dan 40 zetels. Dus we worden steeds kleiner. Dus het antwoord van links, of zeg progressief, ik ben iets meer... links-conservatief, denk ik. Maar zegt dat je links-progressief, als je dat bij elkaar optelt, is klein. Dus ons antwoord is niet meer voldoende. We kunnen wel blijven mopperen dat dat naar ander ligt. Maar ik denk, het ligt aan onszelf.
Je kan ook zeggen, de PVV heeft sociaal-economisch ontzettend linkse standpunten.
Zeker.
Afschaffing, eigen risico, meer koopkracht. Eigenlijk jatten ze. De PVV jat eigenlijk schaamteloos gewoon linkse economische thema's. Moeten we daar niet meer mee doen? Dat we nu gewoon zeggen, jongens, jullie zijn al zo lang aan het formeren. We gaan nu dat eigen risico afschaffen. We gaan de energierekening omlaag doen. We gaan bestaanszekerheid regelen.
Zeker. Ja, nee, maar dus dat zou ik wel graag willen met de linkse samenwerking. Ik zou wel graag een bondgenootschap willen. Dat droomde ik vroeger ook al van. Dat GroenLinks, SP, wij... allerlei linkse maatschappelijke organisaties samen werken en elkaar geen vliegen afvangen. En ook desnoods al van tevoren bedenken, nou, als er een volgend kabinet komt, dan gaan we elkaar met z'n allen vasthouden en sterk maken. Dat zou ik wel willen. Dus ik zou weer een begeesterend alternatief willen vormen met elkaar. En dat hoeft niet als één partij, daar geloof ik eigenlijk niet zo in, want morgen is er weer een andere partij. Maar ik geloof er wel in dat links sterker moet samenwerken dan dat ze de afgelopen jaren heeft gedaan. En niet iedere keer dat we ons uiteen laten spelen. Want wij hebben dat natuurlijk wel eens onderling gedaan. En daar is gedoe van gekomen. Maar dat is ook met GroenLinks die op enig moment het Koendersakkoord steunde.
Ja.
En toen steunden jullie het niet, Emiel Roemer, en wij niet. En daardoor was daarna het gevecht, wordt het Rutte of wordt het Roemer? En daarna werd het dan, wordt het Rutte of wordt het Diederik? Een van die twee. Maar er was GroenLinks af, want die hadden zich toen al gevangen gezet in de Koenderscoalitie. Ja, en eigenlijk moet je zoiets gaan voorkomen.
Jij zegt dus de linkse partijen, die moeten bij elkaar gaan zitten.
Zeker.
We hoeven niet te fuseren.
Nee.
Maar wel met elkaar gewoon een plan maken van dit is ons...
Maar met z'n allen. Omdat, kijk, de krachten van ons allemaal zijn anders. En jullie hebben weer tractie, toch weer meer... mensen met een meer bescheiden opleiding.
Mm-hmm.
Hoewel dat ook onderhevig is aan erosie. Want als ik kijk naar de kamersamenstelling bij jullie... zijn allemaal ongeveer dezelfde leeftijdscategorie. En het opleidingsniveau begint ook akelig hoog en eenzijdig te worden.
Ja.
Waar was ik heb niks met hoge opleidingen. Dus ik ben heel, ja, Remy Poppen moet ik ook vaak aan denken. Bij ons Pieter Visser had je zo'n type. Het is een andere soort van politiek. Indales is ook een andere soort van politiek.
Ja.
Dus daar had ik zelf een erg grote voorliefde voor.
Maar wat is jouw linkse samenwerking? Bedoel je SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en nog
ja,
andere?
Ik denk, nee,
dieren?
Ik denk die.
Oh, die...
Ja, de Partij van de Dieren zou goed zijn voor GroenLinks om die erbij te halen. Ik weet niet of die sociaal-economisch erg links zijn. Dat weet ik niet. Ze zijn sociaal-cultureel wel links, maar sociaal-economisch weet ik niet. Misschien nu met de nieuwe... Dat ze nu linkser zijn dan in het verleden, dat weet ik niet.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik heb liever breder en een beetje ingewikkelder onderling dan te smal. Want ik vind dat nu te smal. Het zit nu te veel op dezelfde soort populatie. En dat is niet goed. En als we met elkaar het al niet kunnen, hoe kan het dan ooit een doorbraak forceren ten opzichte van de rechtse politiek? Terwijl ik denk als jij wil dat je van die, hè, wat we eerder zeiden, je wil van die school de beste school maken. En dat je een aantal van dat soort verhalen hebt, ook op wonen. Ook op inkomen. En je zegt van tevoren met elkaar van dit is waar we met elkaar voor staan. En we gaan hier geen compromis op sluiten, dan kan het. Want mij zegt niks, ik hoor niks op straat, dat iemand nooit meer links wil stemmen. Ze vinden links alleen niet interessant omdat ze geen oplossing meer bieden voor de problemen waar ze mee zitten.
Als deze formatie toch mislukt, en er komen wellicht zelfs verkiezingen, Dan gaan wij dus bij elkaar zitten, Hans.
Ik zou het heel goed vinden.
Ja. Dan moeten we aan de slag.
Ja.
Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Heel interessant. En we houden contact.
Ik heb het graag gedaan.
Yes?
Ja.
Dank voor het kijken.